gemeente, namens de kerkenraad mag ik u het volgende bekendmaken. Volgende week hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee K. Hoefnagel. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk allereerst en de tweede collecte voor de diaconie. Ik mag u de tweede huwelijksaankondiging doen. Op dinsdag 16 augustus hopen Gerco de Bakker en Anneleen Bonen in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging is om 7 uur 's avonds door dominee Fokkema. Vandaag is het de laatste dag dat u het formulier voor de gemeentebarbecue van 27 augustus kunt inleveren in de hal van de kerk. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die niet een van de werken van zijn handen loslaat. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen nu gaan zingen twee versen uit Psalm 37. Allereerst vers 9. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand de rechtvaardigen geleidt. En ook het 12e vers. Het alwijs bestier bevestigt vrome gangen. De hoge God keurt zijn wegen goed. 9 en 12 van Psalm 37. wordt niet verworpen, zongen we zojuist, maar vervangen. En jongens en meisjes, dat betekent niet dat iemand dan vervangen wordt en hij wordt aan de kant gezet en iemand anders komt. Nee, hij wordt opgevangen. Zo is de Heere God. Hij ondersteunt, hij vangt op voor wie struikelt. Wat we ook in deze dienst zullen horen als we straks lezen over Abraham, die ook nog wel eens struikelde in zijn leven met de Heere. Maar voordat we daarna luisteren, mogen we onze oren te luisteren leggen naar de wet van de Heere, de 10 geboden. Die lezen wij en daarna zingen we Psalm 37, het 14e vers. Wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor, in weldoen onvermoeid. Vers 14 van Psalm 37, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Luisteren nu naar het woord van de Heere zoals dat tot ons komt vanuit Genesis 20, vers 1 tot en met 18. Dat is het hele hoofdstuk, Genesis 20. En Abraham reisde vandaar naar het land van het zuiden en woonde tussen Kades en tussen Sur. En hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. Toen nu Abraham van Sara zijn huisvrouw gezegd had, zij is mijn zuster, zo zond Abimelech de koning van Gerar en nam Sara weg. Maar God kwam tot Abimelech in een droom 's nachts en hij zei tot hem, zie, gij zijt dood om der vrouwen wil die gij weggenomen hebt, want zij is met een man getrouwd. Doch Abimelech was tot haar niet genaderd, daarom zei hij, Heere, zult gij dan ook een rechtvaardig volk doden? Heeft hij zelf mij niet gezegd, zij is mijn zuster? En zij ook heeft gezegd, hij is mijn broeder. In oprechtheid van mijn hart en in reinheid van mijn handen heb ik dit gedaan. En God zei tot hem in de droom, ik heb ook geweten dat gij dit in oprechtheid van uw hart gedaan hebt en ik heb u ook belet van tegen mij te zondigen. Daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te roeren. Zo geef dan nu de huisvrouw van deze man weder, want hij is een profeet en hij zal voor u bidden, opdat gij leeft. Maar zo gij haar niet wedergeeft, weet dat gij voorzeker sterven zult, gij en al wat uwe is. Toen stond Abimelech 's morgens vroeg op en riep al zijn knechten en sprak al deze woorden voor hun oren. En die mannen vreesden zeer. En Abimelech riep Abraham en zei tot hem, wat hebt gij ons gedaan en wat heb ik aan u gezondigd, dat gij over mij en over mijn koninkrijk een grote zonde gebracht hebt? Gij hebt daden met mij gedaan die niet zouden gedaan worden. Voort zei Abimelech tot Abraham, wat hebt gij gezien dat gij deze zaak gedaan hebt? En Abraham zei, want ik dacht, alleen is de vreze Gods in deze plaats niet, zodat zij mij om mijner huisvrouw wil zullen doden. En ook is zij waarlijk mijn zuster. Zij is mijns vaders dochter, maar niet mijner moederdochter. En zij is mij ter vrouw geworden. En het is geschied, toen mijn God uit mijns vaders huis deed dwalen, zo sprak ik tot haar, dit zij uw weldadigheid die gij bij mij doen zult aan alle plaats waar wij komen zullen. Zeg van mij, hij is mijn broeder. Toen nam Abimelech schapen en runderen, ook dienstknechten en dienstmaagden en gaf ze Abraham. En hij gaf hem Sara zijn huisvrouw weder. En Abimelech zei, zie, mijn land is voor uw aangezicht. Woon waar het goed is in uw ogen. En tot Sara zei hij, zie, ik heb uw broeder 1000 zilverlingen gegeven. Zie, hij zei u een deksel der ogen, allen die met u zijn, ja, bij allen, en wees geleerd. En Abraham bad tot God. En God genas Abimelech en zijn huisvrouw en zijn dienstmaagden, zodat zij baarden. Want de Heere had al de baarmoeders van het huis van Abimelech geheel toegesloten ter oorzake van Sara, Abrahams huisvrouw. Tot zover de schriftlezing. Voor we met de hulp van de Heere naar dit hoofdstuk, deze geschiedenis luisteren, zullen we de Heere om zijn zegen vragen in ons gebed. Laten we dan nu ook het aangezicht van de Heere zoeken. Drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u roepen wij aan, want u bent God. U bent de enige die het waard bent om aanbeden te worden. Er is niemand als u, groot en machtig, vol heerlijkheid, vol van genade. En over uw goedheid hebben wij mogen horen al zojuist. Daarin dat u zich bekend maakt als de God die uit Egypteland heeft geleid. Dat u zich ook bekend maakt als de God die Abraham redde uit zijn eigen valstrikken. Toen hij geen uitkomst meer kon bedenken, gaf u hem redding. En mocht hij onverwacht toch weer blijven wonen in het land dat u aan hem gewezen had om te wonen en wat u eens zou geven aan zijn nageslacht. Zo bent u de God die zich bekend maakt als de reddende en de bewarende God. En we danken u daarvoor dat u zo bent. Dat u zich zo bekend maakt. Dat u daarin uw betrokkenheid toont op ons mensen op deze aarde. De wereld door u geschapen en ons mensen daarop een plaats gegeven om te wonen en te werken, samen te leven. Heere, u stuurt ons leven. U bent betrokken. U bent niet de kille afstandelijke God die ons maar wat aan laat modderen. Telkens weer komt u opzoeken. En telkens weer wilt u ook komen storen wanneer wij op verkeerde wegen wandelen. Maar ook dat is genade. En we danken u voor die goedheid die u ons toont. En die goedheid die ook dan hierin blijkt dat wij vanmorgen weer in de kerk mogen zijn. U bracht ons hier. Of u geeft ons de gelegenheid om op afstand verbonden te zijn met deze dienst. Wij danken u daarvoor. Want het is uw goedheid. Zeker als wij weer bedenken hoe we afgelopen week hebben geleefd. Wat we hebben gedaan. Wat onze gedachten waren. Hoe de woorden hebben geklonken die we spraken. Als we dat leggen naast de 10 geboden van u, Heere, dan kunnen we maar 1 ding concluderen. Dat is schuldig. Schuldig aan al de geboden die u hebt gegeven, omdat de liefde niet in ons hart overvloedig is en werkelijk door is gedrongen nog tot alle hoeken van ons bestaan. De liefde tot u en de liefde tot elkaar. We zijn nog zo vaak vervuld met liefde voor onszelf. Een ziekelijke liefde. Ja, er is een goede liefde, Heer, en daar danken we u voor. Dat we voor onszelf en voor ons eigen lichaam mogen zorgen. Maar het egoïsme, het kleeft ons aan, Heer. Eerst het ik en dan de ander. Maar als we mogen zien op de Heer Jezus Christus, dan zien we bij uw liefde, Heer Jezus, eerst de ander. Zo uitnemend hebt u de zondaren lief, in het bijzonder hen die u hebt gered door uw lijden en sterven, dat u uw eigen leven hebt gegeven. Wat een liefde, oneindig groot. We danken u heel eerbiedig en ootmoedig wanneer die liefde in ons hart een plekje mocht krijgen en we het mogen weten. U bent de zaligmaker ook voor mij. Heer, wilt u dat bevestigen? Ook vanmorgen weer. Dat het opnieuw maar duidelijk mag worden dat we mogen leven uit genade. Alles wat u ons schenkt. En dat u het leven leidt. En ook doorheen leidt. Maar er zijn ook anderen die zo verlangen naar het kennen en het zien van uw liefde. En die met allerlei vragen wellicht ook vanmorgen naar de kerk gekomen zijn. U weet waar ze zitten. Zoekt u alstublieft ons allen op en spreekt u van uw genade. Brengt u een doorbraak teweeg. Zodat ook zoekenden van u mogen zeggen, maar nu heb ik gevonden. En nu snap ik het ook dat ze dan zeggen, maar nu ben ik gevonden. Want zo is het toch, Heren. Want het komt bij u alleen vandaan. Bewerk dat alstublieft vanmorgen of deze zondag. Onder de prediking, want u werkt toch door de prediking. En zo ook bidden we om bekering voor wie onbekeerd leeft. Wie misschien denkt zelf nog wel heel aardig en vroom te leven, maar het is een eigen gerechtigheid. Het is niet een leven in afhankelijkheid. Het volledig leunen op uw gerechtigheid, Heer Jezus, maar het is nog zelf doen. Bekeer ons daarvan. Of als er onverschilligheid is, bekeer ons ook daarvan. Breng ons terug bij u. Voor het eerst of weer opnieuw. U bent de God van de genade. En bij u is toch vergeving voor de grootste van de zondaren. Mogen we dan zo u leren kennen. U als de genadige God. En onszelf als die zo genadebehoevende zondaar. Wij bidden u breid uw koninkrijk uit, hier ter plaatse, op het eiland. Maar ook in heel Nederland. En overal op deze aarde. Laat uw koninkrijk komen, Heere. In de breedte, dat er velen zijn die toegevoegd worden tot de gemeente die zalig wordt. Maar ook een groei in de diepte, dat de wortels al meer mogen doordringen. Zodat we al meer in u, Heer Jezus, geworteld mogen raken. En de vruchtbare sappen mogen opzuigen, de woorden van uw genade. Dat we vruchten mogen dragen van geloof en bekering tot eer van u. En als we denken aan uw kerk op deze aarde, bidden wij voor de vervolgde kerk. Waar de duivel als een briesende leeuw rondgaat. Waar het bijna onmogelijk is om in kleine groepjes samen te komen om uw naam te belijden. Waar het gebeurt, Heere, schenk daar alstublieft uw zegen. En waar het onmogelijk is, ontfermt u zich ook over degene die eenzaam hun geloof moeten belijden. Heere, juist toch, wanneer u het geloof schonk, schenkt u ook de gemeenschap van gelovigen. Mag dat ook ervaren worden dan? Ook wel zijn de omstandigheden daar zo tegen. Maar net zo goed bidden wij voor uw kerk in landen als Nederland, het rijke Westen. Landen waar de duivel zoveel invloed heeft op wat in onze gedachten en harten leeft door alles wat kan. En wat mag in de samenleving, waarmee we ook worden geïnfiltreerd in onze gedachten. Wat zondig is, het wordt uitgehold, dat begrip. Het zien van wat normaal is in de maatschappij, dat doet wat met ons. En daarom wij bidden u, Heere, houdt u ons alstublieft scherp. Houd ons bij de waarheid van uw woord. Dat we nooit zouden zeggen, ja maar, het was toch wel een beetje anders bedoeld. En nu kan het ook wel weer anders. Want we leven in een andere tijd. Nee, Heere, laat het zo toch niet zijn dat we gaan dwalen. Maar dat we dicht bij u en bij het woord van u zullen blijven leven. We bidden u voor de gemeente. U kent ons allemaal. U weet wat in ons hart en in ons leven leeft. Waar we blij mee om zijn. Wat ons vreugde geeft. En dankbaarheid. Maar ook wat ons bezighoudt en ons laat woelen in bed. En wat overdag onze gedachten gevangen houdt. Een zorg om het een of het ander wat telkens zich weer opdringt omdat het niet weg te duwen is uit onze gedachten. Als er een lichamelijke kwaal is, het hoeft maar iets te zijn en we voelen de pijn weer. Of een psychische nood en we zien geen licht in de donkerheid die ons zo omgeven of gevangen houdt. Wees nabij, Heere, en al de noden die er kunnen zijn en u weet het, wie het betreft en wat de nood precies is. En omdat u het weet, weet u toch ook precies wat nodig is. Geef het alstublieft, zodat nieuwe moed en kracht mag worden verkregen. Dat zelfs al is het lijden groot mag worden gezegd. Maar hoe de Heere leidt, is het goed. Maar Heer, dat is genade zoals u alleen dat kunt geven. Maar dat verwachten we ook van u. U kunt dat. Doet u het alstublieft. We bidden voor diegenen die op vakantie nog zijn uit het midden van de gemeente. U weet waarheen ze gereisd zijn. Geeft u hen een goede periode van rust en ontspanning. Mogen ze ook weer veilig terugkomen. Wellicht al deze week. Zeker als het gaat om gezinnen met kinderen. Omdat het de laatste schoolvakantieweek is. Heer, geeft u nog goede dagen en brengt u ook weer veilig terug. En misschien zijn er nog weer anderen die juist meer in het naseizoen of in de nazomer op vakantie gaan. Deze week hopen te vertrekken. Geleid u hen ook veilig. Wij vragen u, eerbiedig, zegt u al het ambtelijke werk dat mag gebeuren in het midden van de gemeente. Sterk daarvoor de broeders van de kerkenraad. Telkens weer hebben zij de taak te vervullen die u hen opgelegd heeft. Waarvan we lezen in uw woord, zij zijn het die waken over de zielen. Een gewichtige taak. Onderherder van u te zijn, opziener van de gemeente. In woord en daad ondersteuning te geven. Schenk in rijke mate uw Heilige Geest, zodat ook de gemeente hier mag worden geleid en gewijd door de kerkenraad. En weet u ook dat de gemeente vakant is? Laat al meer ook het verlangen er zijn en een gedurig gebed vanuit de gemeente mogen opklimmen voor u de Heer om vervulling van die vakante plaats. Dat een eigen herder en leraar weer ontvangen mag worden. Als antwoord op het gebed. Nee, niet omdat, maar opdat het duidelijk wordt. U bent de God die hoort wanneer we tot u roepen. Zegen ons nu ook verder in deze dienst. Helpt u ons in het spreken en in het luisteren. Mag alles in goede orde zo verder plaatsvinden. Dat de duivel ons niet hindert op welke manier dan ook. En het een gezegend uur mag zijn. Wij vragen u dit in Jezus' naam. Amen. U kunt straks bij de uitgang uw gave geven aan de Heere en voor zijn dienst. Wij zullen nu ter inleiding op de preek gaan zingen Psalm 115, vers 5 en 6. Psalm 115, vers 5. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer. En vers 6, vertrouw op God, gij allen die hem vreest. 5 en 6 van Psalm 115. Luisteren vanmorgen naar de geschiedenis zoals die zojuist is gelezen uit Genesis 20, Abraham en Gerar. We beluisteren deze geschiedenis, al is het zo dat we als kernvers kunnen wijzen op vers 15. waar we lezen, Abimelech zeide, zie, mijn land is voor uw aangezicht, woon, waar het goed is in uw ogen. In antwoord op de preek zingen we straks Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Psalm 84, vers 3, na het amen op de preek. Geliefde gemeente. Tot twee keer toe lezen wij in Genesis een geschiedenis waarin Abraham zegt over Sarah of Sarai, zij is mijn vrouw. De eerste keer is dat in Genesis 12, de tweede keer is dat in Genesis 20 en dat hebben we zojuist gelezen. Die eerste keer, dat was kort nadat Abraham in het land Canaan was aangekomen. Toen hij vertrokken was uit Ur en een tijd lang in Haran had gewoond, maar uiteindelijk in het beloofde land aangekomen. Toen was hij genoodzaakt vanwege een hongersnood verder zuidwaarts te reizen naar het land Egypte, want daar was wel brood of daar was wel weidegrond voor zijn vee. En daar gebeurde het. Dat omwille van de leugen die Abraham had bedacht, Sara van hen werd afgepakt. Zij kwam toen bij de farao in zijn paleis. Maar toen was het de genade van God dat Abraham zijn vrouw Sarai weer terugkreeg. En vervolgens werden ze zonder pardon over de grens weer gezet. Ze waren niet langer welkom als vreemdeling daar in Egypte. Genesis 12. Daarna verstreken de jaren. In die jaren heeft Abraham het land Canaan helemaal doorreisd. In de lengte richting, in de breedte richting, zoals de Heer hem had bevolen. Waar dan Abraham allemaal is geweest en wat er allemaal nog meer is gebeurd. We weten het niet of nauwelijks. Ja, een aantal geschiedenissen staan natuurlijk beschreven in de hoofdstukken 13 tot en met 19. Maar dat zijn ook maar momenten geweest uit het leven van Abraham. En dan, aan het begin van hoofdstuk 20, komen wij Abraham tegen als hij helemaal in het zuiden van het beloofde land, het land Canaan, is. Allereerst staat er dan, hij woonde tussen Kades en tussen Sur. Dat is echt het meest zuidelijke puntje, zo zou je kunnen zeggen. En vervolgens staat er, hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. Dat is dan net alweer een andere landstreek, weer iets naar boven toe, naar het noorden. Het land wat veel later het land van de Filistijnen zou worden. En daar in Gerar, waar Abraham nou aankomt, lijkt de geschiedenis zich te herhalen. Abraham wordt opnieuw bang dat hij zijn vrouw kwijtraakt. Nee, daar is hij eigenlijk niet eens bang voor. Hij is er bang voor dat hij zal worden gedood. En dat dan op die manier de weg wordt vrijgemaakt voor een of andere persoon uit dat heidense land om Sarah tot vrouw te nemen. En omdat Abraham bang is dat hij met zijn leven dat moet betalen, zegt hij tegen Sarah, laten we maar weer dat oude plan uit de kast pakken, afstoffen en opnieuw gebruiken. Dat te zeggen tegen de mensen dat we broer en zus zijn van elkaar. Heeft Abraham dan zijn les nog niet geleerd toen het destijds in Egypte verkeerd was afgelopen? Ja, die les heeft hij toen wel geleerd, maar blijkbaar denkt hij dat het nu toch wel weer kan. Het is al bijna 25 jaar geleden tenslotte. In 25 jaar verandert veel en vergeten we misschien ook wel veel. Ook van vorige misstappen en zonden. Afijn, Abraham ook, na bijna 25 jaar komt hij met hetzelfde plan en het loopt weer verkeerd af. Want Sarai wordt meegenomen naar het paleis van Abimelech, koning van Gerar. En even onverdiend als die redding was uit het land Egypte, dat daar Abraham Sarah weer terugkreeg, is het nu onverdiend dat God opnieuw Abraham genadig is en opnieuw krijgt hij Sarai terug. En zo blijkt dat de Heere Abraham bewaart. Telkens weer. En daar mogen we naar gaan luisteren vanmorgen. Het thema voor de preek is, de Heere bewaart in Gerar. En dan heb ik drie aandachtspunten. Allereerst Abrahams bewaring. Als tweede Israëls bewaring. En als derde onze bewaring. En dat moet ik even toelichten hoe ik nu bij deze drie punten kom. Abrahams bewaring, Israëls bewaring en onze bewaring. Dat zijn als het ware drie vensters over uitzichtpunten op deze geschiedenis, hoe we deze geschiedenis kunnen beluisteren. Zoals jullie ook, jongens en meisjes, wel eens voor een raam staan en dan kun je naar binnen kijken. Nou, zo krijgen we hier ook in deze geschiedenis een inkijkje in het leven van Abraham. En dan zien we een zwarte bladzijde, maar de Bijbel verzwijgt die zwarte bladzijde niet voor ons. Maar vervolgens is het ook weer zo dat je binnen kunt staan en door het raam naar buiten kunt kijken. En dan kijk je naar iets wat in de verte ligt. Nou, zo is ook deze geschiedenis een vooruitblik voor wat later te zien zal zijn in de volksgeschiedenis van het volk Israël. Wanneer het uit Egypte is geleid en aangekomen is in het land Kanaan. En als derde punt heb ik genoemd onze bewaring. En opnieuw moet je even in gedachten dan voor een raam staan. Maar soms lukt het niet goed om door het raam heen te kijken, omdat het spiegelt. Dan zie je ook weer iets van jezelf. Nou, dat wil dan zeggen, we mogen ons naast Abraham plaatsen. Wat over hem te zeggen is, ja, dat zegt ook iets over ons. En over wat Abraham mocht zien in de verte, daar mogen we ons ook in die toekomst opgenomen weten. Al is het dan niet zo dat de toepassing in de preek alleen maar in het derde punt te vinden is, zeker niet. Ook vanuit die eerste punten zullen de lijnen wel getrokken worden naar ons eigen hart en leven. En juist het derde punt zal meer een praktische toepassing bevatten, of twee zelfs. Maar laten we eerst maar luisteren naar dat eerste punt dan, Abrahams bewaring. Wat gebeurt er nu hier in het leven van Abraham? Ja, zoals gezegd, Genesis 12, daar vinden we voor de eerste keer deze zonde in het leven van Abraham. Hij liegt. Een zwarte bladzijde. En dan heb je de herhaling, vele jaren later in het leven van Abraham. En dan zeg je, ja, als het vroeger al een zwarte bladzijde was, dan moet je nu zeggen, nu is het eigenlijk een inktzwarte bladzijde uit het leven van Abraham. Maar niet alleen omdat het een herhaling is. Het is inktzwart hier, wat hier gebeurt in het leven van Abraham, ook vanwege wat kort daarvoor is gebeurd en wat wij kunnen lezen in Genesis 18. Daar heeft God tegen Abraham gezegd dat er nog maar 1 jaar zal duren en dan zal hij vader zijn. Vader van de beloofde zoon. Nog maar 1 jaar. Zoveel jaar heeft hij al moeten wachten. Maar de Heere komt hem weer opzoeken, terwijl hij in de opening van zijn tent zit en die 3 mannen komen bij hem. Het is de Heere met 2 engelen. En dan zeggen ze het over een jaar, in deze tijd van het jaar, alleen dan volgend jaar, kom ik weer bij u en u zult een zoon hebben. Nou, u en jullie kennen die geschiedenis wel. En dan is dat nog maar kort geleden dat Abraham dat bezoek heeft gehad. En dan zeg je toch, nou, die woorden van de Heere moeten nog nageklonken hebben in zijn hoofd en nageresoneerd in zijn hart. En toch besluit hij om weer een poosje met Sarai als broer en zus door het leven te gaan. Ja, wat betreft de buitenwacht dan natuurlijk. Abraham, hij liegt de mensen weer wat voor. En net als een kwart eeuw daarvoor loopt dat dus verkeerd af. Abimelech, de koning van Gerar, hij pakt Sarah af. En daar zit Abraham dan weer met de brokken van zijn jokken. Weg Sarah. Weg belofte. Want hoe moet nou ooit dat beloofde kind geboren worden? Dat is de diepte en het zwarte in deze geschiedenis. Abraham die zijn eigen weg gaat en de Heere daar zo mee voor de voeten loopt. En zichzelf in geestelijke duisternis brengt. Wat een genade, dan blijkt ook nu weer dat de Heere dezelfde blijft. Jawel, zijn trouw zal in deze geschiedenis opnieuw gaan schitteren. Maar dan wel zo dat Abraham als kind van de Heere een harde les krijgt. Abraham moet zich namelijk gaan verantwoorden bij Abimelech voor zijn daden. Maar dan is het de hand van de Heere die door Abimelech heen Abraham op zijn plek moet brengen. Want dat gesprek met Abimelech, die heidense koning, verloopt nu zodanig dat Abraham klein wordt voor de Heere. Hoe ging dat? Nou, dat begon met een droom die koning Abimelech kreeg. En in die droom spreekt God tot Abimelech en hij maakt hem duidelijk: Abimelech, nu heb je een vrouw genomen die je niet mocht nemen, want ze is al getrouwd. En omdat je dit hebt gedaan, Abimelech, ben je als dood voor mij. Wat een heftige woorden. De straf wordt direct aangekondigd op de daad die Abimelech heeft gedaan. Je bent als dood. Dat betekent, je zal niet lang meer leven en er zal ook geen nageslacht meer voor je zijn. Maar nu krijgt Abimelech toch nog de kans van de Heere om zich te verweren. En dat doet hij dan ook. Hij vertelt God dat hij helemaal niet wist dat Sara al getrouwd was. Hoe kon ik dat nou weten? Zij zelf zei dat ze met haar broer aan het reizen was. En hij, Abraham, vertelde dat hij met zijn zus op reis was. Nou, en dat verweer, daar wil God inderdaad naar luisteren. Dan blijkt ook dan weer dat ook God genadig wil zijn voor Abimelech. Maar dan moet Abimelech niet de situatie laten zijn zoals die was gekomen. Abimelech krijgt de opdracht om Sarai terug te geven aan Abraham. En vervolgens krijgt hij als opdracht, dan moet je ook aan Abraham vragen om voor jou te bidden. Want, lezen we in vers 7, Abraham is een profeet. Mooi trouwens, even tussendoor. Het is de eerste keer dat we in de Bijbel over een profeet lezen. En dat is Abraham. Niet zo bekend. Ik denk bij jullie en mij, jongens en meisjes ook niet. Hè? Als je denkt aan een profeet, dan denk je aan Jesaja en Jeremia. En de kleine profeten, klein vanwege de korte boekjes die ze hebben geschreven. Maar Abraham is dus ook een profeet. Het staat hier in de Bijbel. Dat is dus een dubbele opdracht die Abimelech krijgt. Sarai teruggeven en Abraham vragen om te bidden, zodat je mag en zal leven. Nou dan haast Abimelech zich de volgende morgen om de opdracht van de Heere uit te voeren. En zo komt hij bij Abraham. En het eerste wat dan Abimelech zegt is beschuldigend naar Abraham toe. Wat heb je nou mij toch of ons gedaan? En uit die eerste woorden blijkt dan al dat de straf van de Heere op Abimelech en zijn huisgezin en zijn hele dienstpersoneel al is opgemerkt. Er was onvruchtbaarheid gekomen. Dood voor de Heere, dus ook het nageslacht, dat zal er niet meer zijn. Onvruchtbaarheid, daar begon het dan mee. En dat was al opgemerkt. Onvruchtbaarheid, ja, waar moet je dan aan denken? Er zijn Joodse verklaarders die zeggen, ja, dat was een onvruchtbaarheid. Allereerst bij de mannen, dat ze niet meer de potentie hadden om nageslacht te verwekken. Maar als we ook verder lezen, zeker de laatste twee versen van hoofdstuk 20, dan valt ons op, er was ook zeker sprake van onvruchtbaarheid bij de vrouwen in het huis van Abimelech. Dat roept dan wel even de vraag op, hoe konden ze dat nu zo snel weten? Dat er onvruchtbaarheid was gekomen. Er waren nauwelijks een paar maanden verstreken. Kon je dan toen al opmerken dat er geen nieuwe zwangerschappen meer kwamen? Ja, nou ja, dat zal inderdaad een van de zichtbare kenmerken van die onvruchtbaarheid geweest kunnen zijn. Maar u kunt ook natuurlijk denken aan andere oorzaken waaruit die onvruchtbaarheid bleek. Namelijk dat er miskramen waren bijvoorbeeld. Of dat de cyclussen van de vrouwen helemaal ontregeld waren. Of dat er buitengewone vloeien waren. Op allerlei manieren kon dat duidelijk zijn geworden dat er sprake was. In ieder geval zo was dat duidelijk geworden voor Abimelech en zijn huis. Dat er hier sprake was van een bovennatuurlijk ingrijpen van God. Een uitvoering van die woorden die God tegen Abimelech had gezegd. U bent als dood voor mij. En die dood was als eerste dan te merken in de onvruchtbaarheid. En nu moeten we eraan voorbij gaan. Wat er allemaal nog meer is gezegd tussen Abimelech en Abraham. Maar ook daar zitten wel echt geestelijke lessen in. Maar we houden even de hoofdlijn vast dat we nu moeten zien dat Abraham op de knieën is gekomen. Door middel ook van dit gesprek met Abimelech. Want Abimelech vertelt Abraham ook dat God hem heeft gezegd dat hij voor hem moet bidden. En dat gaat Abraham inderdaad doen. Hij gaat bidden voor Abimelech. Maar moet u dat zich nou eens indenken? Abraham moet gaan bidden voor Abimelech, die door de leugen van Abraham zelf onder dat oordeel van God is gekomen. Nou, dan kan het toch niet anders dan dat gebed van Abraham met een schuldbelijdenis is begonnen. Heren, het is mijn dwaasheid dat deze man nu uw straf moet dragen. Het is mijn leugen, het is mijn schuld, het is mijn zonde. Vergeef die alstublieft en neemt u alstublieft ook dan uw toorn van hem, van Abimelech, weg. Als we dat doortrekken naar ons eigen hart en leven, dan mag het eigenlijk als het ware toch wel een beetje koud worden om het hart. Kan dat nou ook voor mij zo zijn? Ja, ik doe het me vragenderwijs, maar onderzoek uw eigen hart en leven. Zou het nou ook zo kunnen zijn dat Gods toorn op iemand anders in mijn omgeving is gekomen, omdat ik een zondige weg heb bewandeld, waar ik anderen dan in heb meegezogen, zodat ook zij tegen God in zijn gegaan. Nou, die gedachte mag ons toch wel heel voorzichtig maken in alles wat wij zeggen of in wat wij verzwijgen voor anderen. Het is een oproep om boven alles oprecht te zijn. Dat anderen mogen weten welke God en Heere wij dienen. En wat zijn macht is om te straffen, maar ook wat zijn macht is om genadig te zijn. En nu is het ook nog op een andere reden aangrijpend dat gebed dat hier Abraham moet bidden. Hierom, omdat we hier Abraham als een kinderloze man zien bidden. Hij als kinderloze man gaat bidden om de kinderzegen van Abimelech en zijn huis. En zo is het nu ook door Gods leiding dat Abraham leert bidden om de kinderzegen. En notabene, ja, hij zal eerst bidden hier om de kinderzegen voor een ander. Maar dat is nou ook weer de les voor hem in zijn eigen leven. God had het nog maar een enkele week, hooguit een enkele maand ervoor tegen hem gezegd. Abraham, over een jaar ben je vader. Dat beloof ik u. En wat leert dan hier Abraham? Dat hij moet bidden om de vervulling van de belofte. Abraham krijg hier de weg gewezen. Heer, het zijn uw woorden die u hebt gesproken. Maar nu smeek ik u, maakt u het dan ook waar wat u zelf hebt beloofd. Dat ik samen met Sarah een zoon mag krijgen naar uw eigen belofte. Nou, jonge mensen, daar heb je ook weer de lijn naar jullie eigen hart en leven. De Heer heeft zoveel beloften in de Bijbel ook aan jullie gegeven. Maar natuurlijk aan iedereen in de gemeente. Maar speciaal wil ik u dan wijzen vanmorgen op de doop. De Heer heeft beloofd jouw God en Vader te willen zijn. En de Heer Jezus heeft beloofd jouw zaligmaker te willen zijn. En de Heilige Geest heeft beloofd de genade van God in je hart en leven uit te werken. Dan blijf je niet maar met de armen over elkaar geslagen rustig afwachten tot het een keer gebeurt. En als het beloofd is, nou dan komt het wel. Nee, dan vraagt dat een houding van bidden, van smeken. Heer, doet u het dan alstublieft. Wat u zelf hebt toegezegd. Ja, dat zijn waardevolle geestelijke lessen die we ontvangen uit deze geschiedenis. Maar boven alles moeten we nu toch ook blijven letten op wie God dan is. Hoe hij voor Abraham zorgt. En dan blijkt Gods zorg voor Abraham in zijn leven hierin. Dat Sara toch weer bij Abraham terugkomt. Dat zij samen als man en vrouw eerbaar door het leven mogen gaan in het vervolg. En dat Abraham samen met Sarai mag wonen en leven in het land wat de Heer aan Abraham ook had beloofd. En waar hij nu ook verbleef, al was het als vreemdeling. En dat is een verschil met die andere geschiedenis, Genesis 12. Toen was Abraham door de farao met een vaart over de grens geduwd, om het maar zo te zeggen. Weg hier jij, je brengt alleen maar ongeluk. Maar hier in Genesis 20 lezen wij, Abraham krijgt de toestemming om te wonen in het land. Het hele gebied waar koning Abimelech het voor het zeggen heeft. Je zou het zo kunnen zeggen, Abraham, hij wordt een vreemdeling met een status. En daarin blijkt dan de bewaring van God over Abraham en Sara. Door Gods genade mogen ze daar blijven. Namelijk in dat land wat de Heere had beloofd. En dan is het zelfs zo dat Sara nog een bonus krijgt. Een speciale beschermde en eervolle status. Wat blijkt uit dat hele grote geldbedrag van 1000 zilverstukken. Wat Abraham krijgt voor Sara. En daarmee maakt Abimelech duidelijk. Abraham, wees nou zuinig op je vrouw. Wees ook als een beschermer voor je vrouw. Dat je ervoor uitkomt. Zij is mijn vrouw. Dat grote bedrag moet duidelijk maken dat Abimelech het accepteert en respecteert dat Abraham en Sara bij elkaar komen. En bij elkaar horen. En dat nou niemand het in zijn hart moet halen om te doen zoals Abimelech had gedaan. Dat hij Sarai afpakt van Abraham. En dat staat dan wel omschreven al met die woorden aan het slot van vers 16. Laat het dat bedrag nu zijn als een deksel voor uw ogen. Laat het duidelijk zijn dat Sara een eerbare vrouw is. En dat is opvallend ook weer, dat je hierin dan de leiding van de Heere ziet en ook de bewaring van de Heere. Dat nu die goddeloze koning, of die heidense koning, het moet zeggen, het moet als het ware moet laten rondbazuinen. Abraham en Sara horen bij elkaar. Ze zijn een eerbare man en een eerbare vrouw. En daarom mag niemand in dat huwelijk komen of dat huwelijk stuk maken. En omdat een eerbare man en een eerbare vrouw is, mogen zij ook in mijn land mogen ze blijven wonen. Maar dan wel op een speciale manier. Zij blijven onder ons wonen, zegt Abimelech tegen al zijn onderdanen. Maar dan wel apart. Apart gezet. Wij mogen ons met hen niet vermengen. En dat is nou precies ook wat Abraham moest leren. Hij en Sarai mogen zich niet met de heidenen vermengen. Ze wonen als vreemdeling daar in het land van de heidenen. Maar Abimelech en zijn volk, dat zijn vereerders van de afgoden. Abraham is de eerder vereerder van de enige ware God. En dat kan nooit samengaan. Dat mag zich nooit vermengen. Abraham en Sarai, ze moeten blijven leven tot eer van God die hen uit Ur der Chaldeeën heeft geroepen. En als apart gezet echtpaar, de Heer toegewijd, zullen zij zo voortaan hun plaats innemen in het land van de belofte. En dat is nou precies de lijn die ons ook brengt bij het vervolg. Tweede punt van de preek. Deze geschiedenis geeft ons ook een vooruitblik op het leven van Israël. Later, dat nageslacht van Abraham en Sara. En dan is het goed om even weer als eerste terug te blikken naar Genesis 12. Dat is natuurlijk niet de geschiedenis die we in deze preek behandelen. Maar het is wel even goed om telkens weer te letten op de overeenkomsten, maar ook de verschillen. Genesis 12, toen is duidelijk geworden zoals Abraham niet in Egypte mocht blijven wonen, maar daar mocht worden weggestoten. Omdat Egypte niet het beloofde land was, maar wel Kanaan. Zo is nu ook Genesis 20 een vooruitblik op wat later met Israël zou gebeuren. Israël zou, Genesis 12, uit Egypte worden uitgeleid. Al die plagen en straffen die zouden komen op de farao. En als laatste zouden ze het land worden uitgeduwd als het ware door al die mensen. Ga weg, voordat we straks allemaal gestorven zijn. En dan is het Genesis 20 als een voorafbeelding van het volk Israël later in Kanaan, hoe ze daar hebben te wonen. Straks zou het nageslacht van Abraham heel dat land Kanaan bewonen. Maar hoe moesten zij dan daar gaan wonen in dat land Kanaan? Nou, dan moesten zij daar gaan wonen zoals Abraham dat moest als vreemdeling. Onvermengd en onbevlekt van al die heidenen of heidense invloeden. Als een afgezonderd volk in het land dat de Heere hen zou geven. Maar hoe is dat gegaan? Ja, de opdracht was duidelijk voor het volk Israël. Vele eeuwen na Abraham. De opdracht was, jullie bezetten dat land. Ja, jullie krijgen dat land als een erfenis. Maar dan moet je ervoor zorgen dat al die heidenen eruit gedreven worden. Of dat ze verbannen worden, gedood. En in het begin werd dat nog ijverig ter hand genomen, die opdracht van de Heere. Toen het volk Israël onder leiding van Jozua het land Kanaan binnentrok, werd de strijd gestreden. Het ene na de andere heidense stadvolk werd verslagen en zo verbannen. Maar wat ijverig begon, verwaterde in de loop van de tijd. En zo kwam het dat er ook een volk was, een stadsvolk, de Gibeonieten, die een verbond sloten met Israël. En dat er andere volkjes gewoon konden blijven leven in het land van Kanaan. En zo werd de situatie gecreëerd door eigen toedoen, dat het volk Israël woonde te midden van de heidenen. Daar een volkje en hier ook nog heen. En dat is vergelijkbaar dus met Abraham. Abraham, zoals hij in het land Kanaan woonde als een vreemdeling te midden van al die heidenen, werd dat ook later de situatie voor het volk Israël. Zij als volk toen woonde te midden van de heidenen. Maar hoe moesten zij dan leven te midden van die heidenen? Nou, dat heeft de Heere zelf gezegd. Ja, het was de schuld uiteindelijk van het volk Israël. Zij waren niet gehoorzaam geweest. En daardoor, die volken die waren gebleven, die werden hen nu ook tot een beproeving. Want zo heeft de Heere dat gezegd. Zij blijven nu daar, al die heidense volken. Maar dan wil ik zien, spreekt de Heere, en dat lezen wij in Richteren 2... opdat ik Israël door hen verzoeken, beproeven. Nu wil ik zien, met al die heidenen in hun buurt, of ze nu echt volharden in het zoeken en het houden van mijn wegen, om daarin te wandelen, gelijk als hun vaderen die gehouden hebben. En dat was de beproeving dus voor het volk Israël. Houden zij nu hun leven heilig en rein, of gaan ze zich vermengen met die heidenen? En wat is nu daarvoor nodig? Wat is er nu voor nodig dat het volk Israël, maar je kunt ook dus de toepassing maken, wat is nu voor mij nodig dat ik me onbesmet bewaar voor alle invloeden van de wereld om me heen? Nou, wat daarvoor nodig is een afhankelijk leven. Zoals Abraham dat heeft moeten leren, weliswaar door schade en schande heen. Maar dat Abraham het heeft geleerd, met mijn God kan ik inderdaad werkelijk als vreemdeling leven, te midden van de heidenen. En ook Abraham, hij is gestruikeld, we weten het. Maar de Heer heeft hem bewaard, de Heer heeft hem Sarai teruggegeven. Samen mochten zij daar blijven wonen in het land. Maar toen hadden ze het wel weer geleerd en toen mocht later natuurlijk ook Isaac geboren worden. Maar zo is dan ook dat leven van Abraham een voorafbeelding en tevens een aanwijzing voor het volk Israël. Eeuwen later, leef zo te midden van die heidenen als Abraham en Sara te midden van de Kanaanieten hebben gewoond. Maar dat was wel een beproeving. En het volk Israël is ook al te vaak maar weer gestruikeld. Maar ook even zoveel keren zien we hoe de bewaring van de Heer er was over het volk Israël. Maar wat we daar dan ook bij moeten opmerken, is dat het niet alleen het hardnekkige mensenhart is wat telkens weer naar de zonde haakt. Maar dat hier in deze geschiedenis er nog wel wat meer is. Het is ook heilsgeschiedenis. Het gaat over de weg die God gaat met ons mensen op deze aarde. Speciaal ook in het uitkiezen van Abraham en het volk Israël. Om de Heer Jezus geboren te laten worden, de zaligmaker. En daarom zien we ook in de geschiedenis van Abraham. Het is de duivel die probeert te voorkomen dat nu later de Heer Jezus geboren zou worden. Telkens weer is de duivel erop uit om Abraham en Sara uit elkaar te drijven. En zo is het ook later geweest bij het volk Israël. Dat de duivel het geprobeerd heeft om Israël en God uit elkaar te drijven. En het volk Israël maar te midden van de afgoden te laten leven. Zodat dan toch maar niet de Heer Jezus geboren zou worden. De zaligmaker. Maar door Gods ingrijpen kwam Sara weer terug bij Abraham. En door Gods trouw werd ook het volk Israël in later tijd bewaard. En dat mogen we en moeten we toch zeker opmerken. Gods trouw, zijn bewaring. Elke keer weer. Ook al is er in de geschiedenis van het volk Israël keer op keer een periode van afval van de Heere. Hij geeft ook telkens weer een reformatie. Dat de profeten werden gezonden die het woord van de Heere aan de harten van de mensen hebben gelegd. En dat de Heere zijn straffen ook moest geven, jawel, maar dat het volk ook gelouterd werd, geheiligd door die straffen, zodat ze weer gingen roepen tot de Heere, tot hij hen genadig zou zijn. En dat ze ook weer zichzelf hebben heilig gemaakt, dat wil zeggen alle heidense invloeden hebben weggedaan. Keer op keer moest dat weer gebeuren om de Heere alleen toegewijd te zijn. En daar werd dus het volk Israël keer op keer gewezen van leef nou heilig, leef bij mijn woorden, bij mijn geboden. Zorg nou niet voor een vermenging dat allerlei heidense invloeden het leven binnensijpelen. En bij die woorden van die profeten kon het volk Israël leven. Maar dat was dus niet alles. Het volk Israël in latere eeuwen mocht ook weer terugkijken. Wie is nou de Heere geweest voor onze aartsvaders, voor ons voorgeslacht? Ja, dan mocht het volk Israël ook terugdenken aan het leven van Abraham. Daar hadden ze nou een voorbeeld. Hoe het niet moest en hoe het wel kon. Hoe het niet moest, je vermengen, de leugen liefhebben. En hoe het wel moest, nou, trouw met de Heere leven. Wel te midden van de heidenen, maar niet opgaan in die heidense wereld. Zoals wij dat toch ook kunnen zeggen. We leven wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. En toch kan het misgaan. En wie zal er nou niet zeggen, ja, bij mij is het ook zo vaak misgegaan. Hoe vaak heb ik nu al niet de voordeur dichtgehouden voor de wereld, maar via de achterdeur kwamen allerlei wereldse invloeden mijn leven weer binnen. Ja, toch. Zo gaat dat zo vaak. En dan kan het ook zomaar zijn dat tot eigen beschaming iemand uit de wereld moet zeggen, hé, maar waar ben je eigenlijk mee bezig? Jij bent toch christen? Dat kan toch niet bestaan? Dat klopt toch niet? Dat jij christen bent en intussen je met van alles en nog wat bezighoudt? Waarvan zelfs de ongelovigen aanvoelen of waarvan ze weten, maar dat klopt niet met een christelijke levensstijl. Nou, dat is toch wel erg beschamend. Als je zo'n vraag krijgt, hè, wat doe je hier eigenlijk? Je bent toch christelijk? Mag je dan hier wel zijn in deze discotheek? Of een of andere uitgaansgelegenheid. Dan moet de schaam ook toch je naar de kaken stijgen. Inderdaad, ik hoor je niet. Maar wat dan? Ben je dan verloren? Nee, dan mag je teruggaan naar die Heere die zo goed en zo genadig is. Die zijn trouw en bewaring heeft getoond aan Abraham. Die zijn trouw en bewaring heeft getoond aan het volk Israël. En daarin heeft laten zien wie hij nu is. De God van genade. Voor wie zich bekeert en de zonde laat, wil hij zich ontfermen. Ook over u en over jou. Die moet zeggen, oh, hoe vaak ben ik al niet gestruikeld. Lag ik weer neer in de zonde. Maar ik neem dan mijn toevlucht tot de Heer Jezus, de zaligmaker die geboren is uit dat volk Israël. De zaligmaker die de Heere God zelf heeft gegeven. Want door hem mag ik dan toch weten, door het geloof, dat hij mij wast van al mijn zonden. Maar als u zo de Heer Jezus mag kennen, en ik hoop het van harte, en zoek hem zoals als u het nog niet weet, dat hij uw zaligmaker is. Dan mag u ook weten, het is deze zaligmaker door wie u wordt bewaard. Want hij, de Heer Jezus, hij is de enige ware Israëliet die werkelijk volkomen heilig zijn leven heeft bewaard. Nooit heeft hij zich verontreinigd met welke wereldse of heidense invloed dan ook. En het is nu zijn heilig leven waar wij als zondaren mogen wegschuilen, achterschuilen. Hij reinigt af alle zonden, maar dan mogen we ook weten, hij bekleedt ons met zijn heiligheid of zijn gerechtigheid. En dat betekent dat God ons in zijn Zoon, de Heer Jezus, wil aanzien. En wat ziet hij dan? Dan ziet God de Vader ons volkomen rein, heilig, onbevlekt, zoals de Heer Jezus dat is. Altijd is hij dat geweest. En daarom mag iedereen die bij hem hoort, ook door de Heere God, heilig worden gezien. Maar kent u dan de Heer Jezus? Hebt u hem dan ook elke keer weer nodig om achter hem te schuilen? Dat u weet, met mijn pogingen kom ik er niet. Ik kan mijn leven niet heilig en zuiver maken. En daarom moet ik nou bij hem zijn. Ja, is het dan ook uw verlangen bij hem te horen, al de dagen van uw leven? Weet dan ook dat het wel zijn verlangen is om ieder die hem volgt verder te leiden op de levensweg. Verder te leiden ook over het pad, wat we dan de smalle weg toch wel noemen. Een smalle pad, omdat we al die invloeden van de wereld ver van ons moeten zien te houden. Maar uit genade alleen kan dat ook. En wil de Heer Jezus zijn hulp en zijn bijstand geven, wil hij ons ook door zijn Heilige Geest leiden. En geleid door zijn Geest, luisteren naar het woord van de Heer, mogen we daadwerkelijk dat smalle pad naar het hemelse Kanaan verder vervolgen. En over dat wandelen op dat smalle pad wil ik ook nog een tweetal toepassingen maken vanuit het derde punt van de preek, wanneer het gaat om onze bewaring. En dan twee toepassingen die speciaal ook te maken hebben, maar hoe leven we nu op deze wereld? En zijn allerlei geestelijke lijnen al getrokken naar ons eigen hart en leven toe? En als het gaat om de praktische dingen van het leven, die zijn natuurlijk niet minder geestelijk. Hoe staan we nu als christen in deze maatschappij? Hoe maken we nu onze keuzes? En dan kunnen we ook inderdaad, als het gaat om keuzes maken, vanuit deze geschiedenis lessen krijgen. En ik wil u twee lijnen wijzen die bovenkomen uit deze geschiedenis. En ik noem ze eerst alle twee om ze dan ook uit te werken. En laat ik het dan vragenderwijs u voorhouden allereerst. 1. Met wie zoeken we een relatie? En 2. Hoe gaan we om met de kinderwens? En voor die twee vragen geldt natuurlijk, dat wil ik al direct gezegd hebben, zonder de hulp van de Heer, zonder leiding van zijn woord en door zijn geest, houden wij onze levenswandel niet zuiver. Maar God is getrouw. Hij wil ons bewaren voor allerlei misstappen, ook op het gebied van die twee vragen die we nu wat verder zullen gaan uitwerken. Van Hoe zoek ik nou een relatie? Met wie mag ik nu samen het leven door? Maar ook, hoe mogen we nu omgaan met vragen rondom de kinderwens en de kinderzegen? Nou, eerst dan die vraag, met wie zoeken we een relatie? U en jij kent misschien wel die uitdrukking. Twee gelovigen op een kussen, daar slaapt de duivel tussen. Een beetje akelige beeldspraak eigenlijk, zeker als je dat wat letterlijk voor je zou zien, dan denk je, dat is niet zo mooi. Nou, dat is ook een uitdrukking om aan te geven. Inderdaad, er kan veel misgaan daar waar twee geloven samenkomen. Als een christen jongere trouwt met een moslimmeisje bijvoorbeeld, ja, dan is dat een bron voor allerlei ellende, als de Heere dat niet verhoedt. En toch wil ik daar wel eens op ingaan. Juist ook vanuit deze geschiedenis, omdat we zien dat Abimelech, die heidense koning, zich wilde verzwageren met Abraham. Door te trouwen met Sara. Maar dan heb je Abimelech dus, zoals hij dat zich voor zich zag, als een heiden. Die wilde trouwen met Sara, als een vrouw die de Heere vreest. En dan krijg je dus een gemengd huwelijk van een heiden met een gelovige. En nu weet ik wel, je kan heel genuanceerd hierover spreken door allerlei voor's en tegens te benoemen. En ook dat je kunt denken en praten hierover in termen van kansen en mogelijkheden die zich hier voordoen. Dat iemand toch bij de kerk mag komen. Jawel, maar daar moeten we niet beginnen. Want we moeten beginnen met het luisteren naar het woord van God. En wat zegt God dan? En ik weet het hoor, dat kan echt prikken en steken. Dat je denkt, ja maar ik ben het niet mee eens. Maar de Heere zegt het. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen. 2 Korinther 6 vers 14. En die vermaning, die waarschuwing die daar wordt gegeven, die geldt in het algemeen voor vriendschappen, maar toch wel in het bijzonder voor het huwelijk. Want hoe kun je nu elkaars hart verstaan als je over de meest wezenlijke zaken van het leven anders denkt? Vroeg of laat leidt dat tot botsingen. Maar ook, je komt niet tot het diepst van elkaars hart bij elkaar. Daarom die waarschuwing. En mocht je dan toch een relatie hebben met iemand die niet kerkelijk is, zorg er dan voor dat je toch voor je trouwdag dan weet hoe die ander nou echt in elkaar zit. Dat je elkaars hart echt hebt leren kennen. Maar dan niet in die zin van, nou ja, oké, jij denkt er zo over, ik laat je daarin vrij. Nee, kom dan toch alsjeblieft en zoek dat en vraag de Heere om geestelijk op één lijn te komen. Want niets is toch zo mooi om samen de Heere te dienen. Ja, samen de Heere dienen. Maar laat ik dat ook wel iets breder maken. Dat geldt toch eigenlijk voor ieder echtpaar en voor ieder stelletje. Als je verkering hebt, dan zoek dat dan toch. Dan ga je toch niet alleen met elkaar om de leuke dingen, maar dan moet je ook de serieuze, de wezenlijke dingen van het leven bespreken. Hoe kunnen wij en hoe mogen wij nu samen de Heere dienen? Dat doet dan een beroep op jou. Als je dan nog onverschillig was. Om met ernst de Heere te gaan zoeken. En samen te zoeken om de Heere te dienen. En dan nog die tweede toepassing die vanuit deze geschiedenis op ons afkomt. En die ligt heel gevoelig. Dat weet ik. Het gaat over kinderwens. Of kinderzegen. En er is al iets over gezegd, hè, over die kinderzegen. Toen we hoorden dat die kinderloze Abraham moest gaan bidden voor die onvruchtbare vrouwen in de familie van Abimelech. En ook over dit onderwerp kan je heel genuanceerd spreken. En dat moet ook. En je kan ook heel veel erover zeggen. Dat weet ik ook, maar ik beperk het. Met deze opmerking aan het begin. Dit onderwerp is heel teer. Het is misschien wel net zo teer als het onderwerp de vrezen des Heren. Dan heb je twee heel tere onderwerpen. De kinderwens. Ja, wat nu als je getrouwd bent en je wil zo graag de kinderzegen aan de Heren, geeft het nog niet. Dat is een stil verdriet. Zo kan dat beleefd worden. Maar aan de andere kant ook de omgang met de Heren. Nou, houd dan die twee heel tere onderwerpen nou maar eens bij elkaar. Die verborgen omgang, die kinderlijke omgang met God. En dan ook de kinderwens. Want dan mogen toch juist onze vragen, onze moeite. Dat we God niet begrijpen en het niet eens zijn met hem misschien. Door die kinderlijke vrezen met de juiste houding op de juiste plek brengen. Gebogen knieën. Het de Heeren voorleggen. Wat dan overigens toch ook weer niet wil zeggen dat je antwoorden krijgt op die vragen. Dat de Heer dan duidelijk maakt waarom hij het leven een zus of zo leidt. Maar dan mag het toch wel, en dat hoop ik van harte dat u dat ervaren mag. Zo zijn dat de Heer er vanaf weet en in het besef dat hij er vanaf weet dat hij alle dingen bestuurt. En er ook de overtuiging zijn dat hij alle dingen goed bestuurt. En dan wil ik nu dat punt van kinderwens iets breder maken. Als we het hebben over gezinsvorming. Want ook dat kunnen echt vragen zijn die leven in het midden van een gezin. Kan een volgende zwangerschap nog wel? Is het verantwoord? Nee, dat weten we toch ook. Een aantal keizersneden na elkaar. Dan zeggen de artsen, ja, mevrouw, denkt u erom? Dat kan niet meer. Dat is gevaarlijk. Ja, en dan heb je allerlei vervolgvragen. Want welke middelen mag je dan ter hand nemen of welke wegen mag je bewandelen om een volgende zwangerschap te voorkomen? En noem ik dat als vraag, dan moet ik ook benoemen welke middelen mag je gebruiken of welke wegen mag je bewandelen om te komen juist tot een zwangerschap? Wat is dan daarin verantwoord? En dan doen zich allerlei ethische kwesties voor. Ja, wat kan nu wel, wat mag nu niet als het gaat om het leven? Wat de Heere geeft of kan geven. En dan moeten we ook eerlijk zijn, de een zal daarin verder gaan dan de ander. De een ziet bepaalde middelen of wegen wel als een zegen, maar de andere ziet die juist als een verzoeking. Laat elkaar dan daarin ook maar vrij. Omdat in binnend opzien voor de Heere het hart mag worden uitgestort en gezocht mag worden naar een weg te bewandelen die het geweten niet belast. Maar dan moeten we niet de maatstaf elkaar opleggen die we zelf aanhouden. Want daarin geeft de Bijbel voor de een meer vrijheid in het gemoed dan de ander. Maar bij alles geldt dan toch wel dit, dat we onthouden wat we nu leren uit Genesis 20. Het is de Heere God die de baarmoeder sluit en opent. En wie dan toch dicht bij de Heere zoekt te leven mag vertrouwen, door God zelf ook van misstappen te worden behoed of bewaard. Maar daartegenover ook door hem gezegend of geholpen te worden. En ook hierin geldt, we kunnen struikelen, ja. En we kunnen vallen. We kunnen verkeerde beslissingen maken. En wat dan? Dan nog geldt weer dat God het is die trouw is en die bewaart. Hij is het die wil bewaren bij de door hem geschonken verlossing. Hij is het die ook wil wijzen op de vergeving die er is door Jezus Christus. Ook van onze zonden op dit gebied. Als het gaat om relatie en gezinsvorming. Daarvoor is de Heer Jezus toch gekomen. Hij heeft de straf willen dragen werkelijk over alle zonden die in ons leven er zijn. Dat zien we toch ook in het leven van Abraham en Sarah. En dat zien we bij zoveel andere mensen in de Bijbel ook. Bij de Heere is vergeving. En dan wordt het duidelijk, de Heer Jezus wil ook uw zaligmaker zijn. Hij kan het, hij wil het. Want we lezen toch in de Bijbel, zijn bloed reinigt van alle zonden. Kom dan toch tot hem, ook met wat uw hart of uw geweten bezwaart. Op die thema's rondom relaties en gezinsvorming of kinderwens. En dan breng ik ter afsluiting nog een keer dat thema, het hoofdthema van de preek, u in herinnering, of wijs ik u weer op, de Heere bewaart in Gerar. Te midden van alle heidense invloeden waarin we leven, is het de God in de hemel die ons kent en ziet, ons hart doorgrondt en peilt. Is hij ook de God bij wie we terecht mogen komen? Maar dat is natuurlijk wel de vraag aan u en aan jou. Ken ik nu deze God? Leef ik nu werkelijk in afhankelijkheid van hem? Of wandel ik nou toch nog weer op eigen gekozen wegen? Nog steeds of weer opnieuw? Wanneer u op verkeerde wegen staat, bekeer u. Ga terug. Deze God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. Hij is de God van Jezus Christus, de zaligmaker, die ook uw redder wil zijn. Welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van hem verwacht. Amen. Laten we de Heer danken en bidden. We mogen u, o God, eerbiedig danken. Danken dat u zich bekend maakt als de God die bewaart. Bewaart in Gerar, bewaart in een wereldse omgeving. Dat u de God bent die uitredt wanneer wij weer onszelf in een moeilijke positie hebben gebracht. Dat u zo trouw bent en uw woord bewaart. Dat u Abraham weer terugleidde naar uzelf toe om te gaan bidden en te pleiten op de belofte die u zelf had geschonken. En Heere, zo komt u ook naar ons toe. We kunnen zo eigenwijs zijn, wij belijden u het. We zijn het. Maar breng ons dan maar weer terug, opdat we alles alleen van u verwachten zullen. Wees onze redder en zaligmaker, o Heere Jezus. U die gekomen bent, geboren uit dat volk Israël, het beloofde zaad aan Abraham. En dat uw heiligheid de onze mag zijn, toegerekend door het geloof. Wij bidden u ook, leid ons leven. Help ons om goede keuzes te maken. U kent ons hart. U weet, als we single zijn, dat er verlangens kunnen zijn naar iemand te leren kennen. Geeft u alstublieft ook dat we een echtgenoot of echtgenote uit uw hand mogen ontvangen. U weet ook hoe het kan zijn dat we iemand van buiten de kerk heel aardig en lief vinden. Dat we echt iemand lief hebben gekregen. Maar dan is dat wel een thema wat er nog is in een relatie. Hoe moet dat dan nu verder? Geeft u daarin ook uitkomst en bovenal een luisteren naar u, de Heere. Denkend aan wat er nu is, maar ook hoe de toekomst dan eruit mag zien. En dan, Heere, geeft u dan het verlangen. En geeft u ook die opening dat er een huwelijk mag komen om daarin samen u de Heere te dienen. En dan bidden we ook voor degene die in stilte hun weg gaan, weten dat voor hen geen huwelijkse staat is weggelegd. Vanwege een geaardheid die anders is, niet een verliefdheid op iemand van het andere geslacht. En hoe moet dat dan? Heere, geeft u ook daar een hulp om de weg te gaan die u wijst, te zoeken naar de kracht van u, de Heere. En ja, schenk u alstublieft rijkelijk uw genade. Wij bidden ook voor al degenen die vragen hebben, worstelingen kennen wellicht rondom de kinderwens. Misschien is de tijd al verstreken dat nog er verlangen is en uit kan worden gezien naar de vorming van een gezin. Wat kan dat steken wanneer anderen dan al in de fase komen dat ze opa en oma worden en dat is dan niet weggelegd in het persoonlijke leven. Geef kracht naar kruis, Heren. Maar ook de jongeren die getrouwd zijn en zoeken om de kinderzegen te ontvangen. Allerlei medische mogelijkheden zijn er. Onderzoeken kunnen plaatsvinden. Enzovoort. Heren, geeft u alstublieft zicht op wat goed is, wat verantwoord is. Naar aanleiding van uw woord. Om in vertrouwen op u, de Heren, daar in onze weg te gaan. U bent de God ook die baarmoeders open en sluit. Dat hebben we gehoord. En keer op keer blijkt het er ook in de geschiedenissen in uw woord. Tegen menselijke verwachtingen in kunt u wonderen doen. Maar het gaat in ieders leven weer anders. U weet wat goed voor ons is. En tegelijkertijd zien we ook dat we hierin te maken hebben met de gebrokenheid van ons zondige mensenleven. De verzondigde wereld waarin de gevolgen van de zonde ook doorwerken. Heere, geef genade. Geef kracht naar kruis. En leid ons leven verder. Dank dat we zo hebben mogen luisteren naar uw woord. Mogen we goede uren van u ontvangen. Verder deze zondag brengt u ons aan het begin van de avond opnieuw weer samen hier in uw huis. Vergeef het zondige en gebrekkige wat er was. En neemt u ook onze dank aan. En dat alles in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. We zingen nu tot slot Psalm 118, vers 4 en 9. Psalm 118, 4 en 9. Ontvangen we binnen de hart en de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.